profijt van de drukte op vliegvelden. De bedrijven die namens reizigers geld eisen bij vliegmaatschappijen als een vlucht vertraagd of geannuleerd is, hebben veel meer klanten dan vorig jaar. Drie grote claimbureaus zeggen tegen Nieuwsuur dat ze sinds begin april voor meer dan 38 miljoen euro aan claims hebben aangenomen. De meeste gaan over KLM, Transavia, EasyJet en Ryanair. Als de luchtvaartmaatschappij een claim goedkeurt, ontvangen de claimbureaus een deel daarvan, vaak 25%. Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, gaat morgen toch naar Taiwan. Dat melden Taiwanese media op basis van anonieme bronnen. Ze zou van plan zijn het parlement te bezoeken. Ook een Amerikaanse topfunctionaris zegt dat Pelosi het eiland een bezoek zal brengen, zegt nieuwszender CNN. China ziet Taiwan als afvallige provincie en voert de druk op de VS op om te voorkomen dat Pelosi's bezoek doorgaat. Een Chinese woordvoerder waarschuwde vanmorgen dat het leger niet stil zal zitten. Rijkswaterstaat verwacht dat het afval dat vanmorgen op de snelweg A7 in Groningen is gedumpt, pas morgen is opgeruimd. Tussen de rommel zit vermoedelijk asbest en daarom moet een gespecialiseerd bedrijf komen. Een aantal van die bedrijven heeft aangegeven geen afval van boerenacties meer op te willen ruimen, omdat ze zijn bedreigd. Het Rode Kruis heeft een servicepunt geopend voor asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze kunnen daar onder meer terecht voor eten en drinken, hygiëneproducten en informatie. Het aanmeldcentrum is al een aantal maanden overvol. De afgelopen weken sliepen honderden asielzoekers rond het aanmeldcentrum in de buitenlucht, omdat er te weinig slaapplekken waren. Het weer, vanavond is het helder en vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het vooral in het noordwesten bewolkt en daar kan ook wat regen vallen. In de rest van het land is het vrij zonnig en dan wordt het 29 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland.
Radio Texel.
Weer mee wegdromen met een boek, want daar is het nu tijd voor. Waar zijn we gebleven nu? Nou, ik denk dat we hele belangrijke stappen hebben gezet. Want Rachel, die gaat met Timothy en er is een nieuwe bibliotheek op komst. Het lijkt een beetje rustig te zijn rond Mercy en Jane, ja, die heeft problemen. Want wat wil ze nu? Wil ze met Gabriel verder? Maar ze denkt nog steeds aan die tijd dat ze... Ze denkt steeds terug aan dat zij geen levende kinderen kan ontvangen. En dat maakt de keuze toch wel heel moeilijk of je verder moet gaan in een relatie. Nou, luister maar. We gaan weer verder. Nadat Gabriel was vertrokken, hij was immers bij haar op visite, nam Jane veel tijd door alleen in gebed. Maar ze keek vooral uit naar de kerkdienst op zondag. Haar ziel hongerde naar de troost van meneer Paley's stem, die voorging in gebed en het gezelschap van haar buren en vrienden. Vanaf haar gewone plaats, naast Thora en Talbot, zag Jane dat Gabriel stil stond om achter in het schip de McFarlands en Talbot te begroeten. Hij wilde zoals altijd tussen het personeel gaan zitten, zag Jane. Maar de bejaarde meneer Lane kwam binnen met zijn stok, pakte Gabriel bij de arm en trok hem mee om een paar rijen verderop bij hem te komen zitten. Meneer Lane zag er brozer uit dan de vorige keer dat Jane hem had gezien. Geen wonder dat hij zijn boerderij wilde verkopen om bij zijn dochter te gaan wonen. Hij deed Jane denken aan haar eigen vader. Ze miste hem. In de bank van de familie Lane zat Gabriel Luke niet ver van Jane. Ze keek een paar keer naar hem tijdens de dienst. Hij zat kaarsrecht en luisterde anders dan zij die ochtend. Als ze zich concentreerde, kon ze zijn lage stem onderscheiden bij het opzeggen van de gebeden of een psalm. Ze hield van zijn stem. Ze keek naar de andere kant en zag dat haar schoonmoeder haar gadesloeg. Betrapt. Tora had ongetwijfeld de richting van haar blik en het voorwerp van haar afgedwaalde aandacht opgemerkt. Jane schonk haar een verontschuldigend glimlachje en concentreerde zich weer op de dienst. Dat probeerde ze tenminste. Ze vroeg zich af of het Tora stoorde dat Jane belangstelling toonde voor een andere man. Zou ze vinden dat ze ontrouw was aan de herinneringen aan John? Ze hoopte van niet. Tora was tenslotte pas vele jaren na de dood van haar echtgenoot hertrouwd. Naast haar pakte Tora haar hand. Niet waarschuwend, dacht Jane, maar eerder met een vriendschappelijke genegenheid. Jane drukte haar schouder tegen die van Tora en kneep zachtjes in haar vingers. Met één laatste blik op Gabriel vroeg ze God haar moed te geven en haar lijden op haar weg. De dag voor Rachel's bruiloft ging Mercy na het ontbijt naar haar kamer, waar Alice op haar zat te wachten. Dag Alice! Straks moet ik juffrouw Rachel helpen met de voorbereidingen van haar bruiloft. Maar als ik terugkom, zullen we de hele dag samen zijn en zal ik je helpen inpakken. Waarom moet ik bij die man gaan wonen? Vroeg Alice niet voor de eerste keer. Dat weet je toch wel, antwoordde Mercy geduldig. Omdat hij nu je vader wordt. Alice fronste. Ik wil hier bij u blijven. God help me haar gerust te stellen. Alice, ik heb het heerlijk gevonden om je juf te zijn. Je zult me altijd dierbaar blijven, maar het is goed. Ik ga niet weg. Ik blijf hier in Ivy Cottage en Fairmont is niet zo ver weg. We zullen elkaar waarschijnlijk in het dorp zien en in de kerk, als meneer Drake gaat. En misschien kunnen we van tijd tot tijd bij elkaar op bezoek gaan. Dat zou ik in elk geval heel graag willen. En jij? Het meisje knikte. En Mercy hoopte dat ze nu geen beloften had gedaan die ze niet kon houden. Ze dacht aan wat meneer Drake had gezegd. Dat hij en zij samen meer tijd zouden doorbrengen. En met Alice natuurlijk. En dat hij vrienden met haar wilde zijn. Zodat Alice zou zien dat ze geen vijanden waren. Mercy hoopte dat meneer Drake het gemeend had. Het zou de overgang zeker makkelijk maken voor Alice. Zou het verdriet om het verlies daardoor langer aanhouden bij haar? Waarschijnlijk wel. Maar omwille van het kleine meisje was ze bereid het te proberen. Juffrouw Rachel Ashford en Sir Timothy Brockwell trouwden op een zonnige decemberochtend in de St. Anne. Rachel droeg een lichtroze trouwjurk met zijden borduursel, een bijpassend hoedje met sluier en voor het vertrek had Lady Brockwell haar een met bont afgezette cape gegeven. Gedurende de plechtigheid vulde Rachel's hart zich met blijdschap. Ze voelde zich warm en gewichtloos. Haar hart nam een hoge vlucht bij het besef dat de dag waarvan ze zoveel jaren had gedroomd eindelijk was gekomen. Nadat meneer Paley had verklaard dat ze man en vrouw waren, voor hen had gebeden en hun trouwboekje had getekend, liepen Timothy en zij hand in hand de kerk uit. De glimlach die ze tijdens de plechtige dienst had ingehouden, liet ze nu in alle ruimte en Timothy lachte terug. De liefde straalde uit zijn ogen toen hij naar haar keek. Samen liepen ze langs een haag van familieleden en vrienden die klapten, hun geluk wensten en rijst over hen heen strooiden. Bij het hek hielp ze Timothy Rachel in de barouchette van de familie Brockwell. De kap was open, zodat iedereen het gelukkige paar kon zien wegrijden. Het rijtuig kwam schokkend in beweging en ging op weg naar Brockwell Court voor een bruiloftsmaal. De mensen riepen hun felicitaties na. Rachel draaide zich om op de bank om te zwaaien. Nicholas Ashford stond bij de muur met juffrouw Bingley links van hem en Justina Brockwell aan zijn rechterkant. Toen ze zijn glimlach zag, zweefde het laatste restje schuldgevoel weg als de eerste sneeuwvlokken in de winter en haar hart was vol van geluk. Op het kerkplein bevonden zich alle mensen van wie ze hield. Zelfs haar ouders waren er op een bepaalde manier bij, hun graven en de herinneringen aan hen. Haar zus Ellen was er. Haar vriendin Mercy, die haar zorgen en verdriet die dag opzij had gezet om haar geluk te wensen. De dames van de thee- en breikrans, meneer Bazoo en mevrouw Timmons, Mathilda en de meisjes van de school, meneer en mevrouw Paley en vele anderen. Zelfs voor Lady Brockwell begon ze warmere gevoelens te koesteren. te midden van hen allen stond Jane met één hand op het hek van het kerkhof hen na te kijken. Hun blikken overbrugden de afstand, hielden elkaar vast en voor even bleef de tijd stilstaan. Rachel werd getroffen door het gewicht van het moment. Anders dan al die keren toen Rachel nog klein was, reden Timothy en zij nu samen weg, terwijl Jane achterbleef en erna keek. Aan Janes gezicht zag Rachel dat de betekenis ook haar niet ontging. Was ze echt blij voor hen? Toen brak er een glimlach uit op Janes gezicht en ze wuifde hen hartelijk na. Rachel zwaaide terug met een brede lach tot haar wangen pijn begonnen te doen. Jane was echt blij voor hen, precies zoals ze gezegd had. Rachels blijdschap verdubbelde toen ze het zag. Gabriel Luke kwam naast Jane staan op het kerkplein en zijn aanwezigheid stelde Rachel gerust. Jane zou niet lang alleen blijven als meneer Luke zijn zin kreeg. Rachel wuifde tot de barouchet dat de hoek omsloeg en Jane en de anderen naar het zicht verdwenen. Toen keek ze voor zich uit en drukte zich dichter tegen Timothy aan. Hij nam haar gehandschoende hand in de zijne en keek vriendelijk op haar neer. Gaat het? Vroeg hij zacht. Bijna volmaakt. Hij trok zijn wenkbrauwen op. Bijna. Ze hield haar hoofd schuin en drukte haar lippen op de zijne. Ze kuste de knappe Timothy Brockwell zoals ze had willen doen zolang ze zich kon heugen. Nu is alles volmaakt. Hij lachte en gaf haar nog een lange kus. Volmaakt. Inderdaad. Jane besefte dat Gabriel stilletjes naast haar was komen staan toen Rachels rijtuig de hoek omsloeg en uit het zicht verdween. Even zeiden ze geen van beiden iets. Ze stonden vriendschappelijk zwijgend naast elkaar te midden van de vrolijke menigte. Uiteindelijk zei Gabriel eenvoudig: ik heb de eigendomsakte van Lane's Farm. Meerdere emoties, ook van opluchting, stroomden door Jane heen en ze knipperde tegen haar eigen tranen, die de laatste tijd uit het niets verschenen. Voordat ze het kon antwoorden, vervolgde hij: ik ga niet weg, Jane. Ik houd van je, wat de toekomst ook brengen zal, en ik zal wachten. Hij drukte haar handen, verdween. De volgende stappen waren aan haar. En dan gaan we verder in het volgende boek. En dat heet De Bruid van Ivy Green. Ivy Hill, Wiltshire, Engeland, februari 1821. Mercy Grove kon de pijnlijke taak niet langer uitstellen. Haar broer George was kort geleden getrouwd en zou spoedig terugkeren van zijn huwelijksreis. Klaar om met zijn nieuwe bruid in te trekken in Ivy Cottage, het huis dat Mercy en tante Mathilde lange tijd als hun eigendom hadden beschouwd. Meneer Kingley en een van zijn neven hadden de boekenkasten al verhuisd naar de nieuwe locatie van de uitleenbibliotheek in het voormalige bankgebouw en de salon teruggebracht in zijn oorspronkelijke staat. Het was tijd om hetzelfde te doen met haar schoollokaal. De knecht van de Groves had de bureaus, wereldbollen en schoolboeken naar de zolder gebracht en nu hoefde alleen Mercy's dierbare schoolbord nog te worden verhuisd. Ze had zich bij het onvermijdelijke neergelegd en meneer Bazoo gevraagd het schoolbord voor haar naar beneden te halen, maar de knecht stond haar met zijn knokkels tegen zijn mond gedrukt aan te kijken. De onzekerheid was van zijn goudbruine gezicht af te lezen en hij keek haar verontschuldigend aan. Als het breekt, dan breekt het, zei Mercy nonchalanter dan zich voelde. Ze herinnerde zichzelf eraan dat ze geen schooljuffrouw meer was, maar hoe rationeel ze ook was, toch wilde ze graag dat het bord intact bleef, voor alle zekerheid. Ze dacht aan haar vaders troostende woorden: ik weet dat je school zult missen, maar wie weet kun je in de toekomst George's kinderen helpen onderwijzen. Maar aangezien George pas getrouwd was, zou het nog wel een paar jaar duren voordat ze nichtje of neefje had aan wie ze les kon geven. Terwijl ze met z'n tweeën peinzend bij het ingelijste schoolbord stonden, werd er op de voordeur geklopt. Meneer Bazoo haastte zich om open te doen, blij dat hij een excuus had om het werkje uit te stellen. Even later stak haar tante haar hoofd om de hoek van het klaslokaal. Mercy, meneer Kingley is er. Oh, ik wist niet dat we hem verwachten. Ik zei toevallig tegen hem dat je niet goed wist hoe je het schoolbord in één stuk moest verhuizen en hij bood aan om te helpen. Tante Mattie, we hebben al te veel voor meneer Kingley, van meneer Kingley gevraagd, hij. Voordat Mercy haar bezwaar kon afmaken, opende haar tante de deur verder en daar stond de lange Joseph Kingley met zijn hoed in de hand. Zijn blonde haren was nog nat van het baden. Goedemorgen, juffrouw Grove. Mercy bracht haar hand naar de keel. Kon hij haar hart daar zien kloppen? Ze voelde aan de halsdoek die ze in de halslijn had gestopt. Meneer Kingley, dank u voor uw komst, maar hebben ze u niet nodig in het Vermont? Hij haalde zijn brede schouders op. Ach, mijn broers redden het wel zonder mij voor één ochtend en bovendien ligt het werk bijna stil nu meneer Drake zoveel weg is. Meneer Drake had Alice mee naar huis genomen om haar aan zijn ouders voor te stellen. Mercy had hen nog niet gezien sinds hun terugkeer. Ze miste het lieve kind heel erg. Tante Mathilde trok zich met twinkelende ogen terug. Nu meneer Kingley er is, zullen meneer Bazou en ik gaan kijken of mevrouw Timmons hulp nodig heeft in de keuken. Niet erg subtiel, dacht Mercy. Haar wangen werden warm van verlegenheid. Toen de deur achter hen dicht zat, stapte meneer Kingley naar voren. U bent naar de feestdagen op reis gegaan, begreep ik. Ik ben één keer langsgekomen en trof alleen meneer Bazou aan. Was meneer Kingley op bezoek geweest? Mercy had hem sindsdien een paar keer gezien en hij had er nooit iets over gezegd. Maar toen was zijn neef erbij geweest. Jammer dat ik u heb misgelopen. Had u iets nodig? Oh, niets in het bijzonder. Ik kwam even kijken hoe het met u ging en of u een fijne kerst had gehad. Wat aardig van u. Tante Mathilde en ik zijn een tijdje bij mijn ouders in Londen geweest en toen zijn we met z'n allen naar het noorden gereisd om aanwezig te zijn bij de bruiloft van mijn broer. Bent u alleen met uw ouders en tante op reis geweest, vroeg hij. Ja, waarom? Hij sloeg zijn ogen neer en draaide zijn hoed in het rond. Ik herinner me dat u van plan was uw huwelijkskandidaat met kerst antwoord te geven. Weer vloog het bloed naar haar wangen, van verlegenheid. Waarom had ze die arme meneer Kingley met al haar narigheid belast? Dat heb ik inderdaad. En mag ik u vragen wat uw antwoord was? Ze gewaarde om zich heen door de lege ruimte. Dat lijkt me duidelijk. Nu we mijn schoollokaal aan het ontruimen zijn om ruimte te maken voor de nieuwe heer en mevrouw des huizes. Hij kromp in elkaar en Mercy had meteen spijt van haar scherpe toon. Vergeef me, zei ze. Ik weet dat bitterheid me niet staat. Ik dacht dat ik de situatie geaccepteerd had, maar kennelijk niet. Ik begrijp het. Het was niet mijn bedoeling om vrijpostig te zijn. De professor zal erg teleurgesteld zijn geweest. Ik weet het niet. Hij schreef terug dat hij zijn pensioen nog een termijn had uitgesteld. U zult het wel dom van me vinden dat ik hem heb afgewezen. Dat vinden mijn ouders in elk geval. Of het verstandig is of niet, kan ik niet zeggen. Het spijt me niet het te horen. Het verrast me alleen. Uw moeder beschreef hem als geknipt voor u. Geschoold, belezen, Oxford-docent. Er zijn er niet veel in dit dorp met zulke kwalificaties. Ze sloeg haar ogen neer. Ik ben niet zoveel eisend. Dat verzeker ik u.
Sento nell'aria il profumo di te. Piccoli sogni vissuti con me, ora lo so, non voglio perderti. Quella dolcezza così senza età.
bellezza rivali non ha il cuore mio, vuole soltanto.
Moet u wel zijn. U verdient het beste, juffrouw Grove. Mercy was onthutst door zijn ernstige toon. Solliciteerde hij naar de positie? Maar toen ze de moed vond om hem in het gezicht te zien, wendde hij vlug zijn blik af. Mercy slikte. En u, meneer Kingley? Ik? Ik zou me nooit aanmatigen om te denken dat ik geschikt was, ongeschoold, als ik. Ik bedoelde... Hebt u een prettige kerst gehad? Oh, een blos kroop omhoog in zijn bleke hals. Ik heb de kerst doorgebracht met mijn ouders en broers en drie koningenavond in Basingstoke. Basingstoke bij de familie van uw vrouw. Hij keek verrast op. Ze haastte zich om een verklaring te geven. U vertelde dat u daar uw vrouw had ontmoet. En, herinnerde Mercy zich... waar ze slechts een jaar na hun trouwen tijdens haar bevalling was gestorven en hun kind met haar. Hij wreef over zijn nek, ja. Hij wendde zich abrupt naar het schoolbord aan de muur. Laten we maar eens zien hoe we dat naar beneden gaan halen. Mercy zag zijn ongemak en betreurde het dat ze over zijn vrouw was begonnen. Hij liep naar het schoolbord en streek met zijn vingers over de lijst. Ik zal mijn best doen, maar leisteen is erg teer. Er is een grote kans dat het barst. Dat begrijp ik. Ik vertrouw u. Als iemand het kan, bent u het. Ik zal proberen dat waar te maken, maar ik heb niet veel ervaring met leisteen. Ik heb hulp nodig om het te laten zakken als ik de lijst begin los te wrikken van de muur. Misschien meneer Bazou? Ja, ik zal hem vragen boven te komen. Meneer Bazou volgde Mercy met tegenzin naar boven, naar het schoollokaal, zachtjes trippelend op zijn puntige leren muilen. Hij ging aan de andere kant van het bord staan om instructies af te wachten. Nieuwsgierig keken zijn intelligente donkere ogen scherp naar meneer Kingley en dan naar haar terug. Meneer Kingley haalde een breekijzer uit zijn gereedschapkist en toen keken beide mannen haar weer aan. Weet u het zeker? Vroeg meneer Kingley. Die twee simpele woorden betekenden zoveel meer. Ze deed het af met een knik, omdat ze haar stem niet vertrouwde. Meneer Kingley hield haar blik een ogenblik langer vast en knikte toen naar meneer Bazou. Hou die kant stevig vast terwijl ik deze rand loswrik. De beide mannen wrikten in stilte en overlegden met blikken en kleine gebaren. Meneer Kingley wrikte langzaam en zorgvuldig. Mercy hield haar adem in. Toen hij de laatste hoek losmaakte, klonk er een akelige tik en aan een kant verscheen een puntige scheur. Verdraaid, mompelde hij. Meneer Bazou mompelde iets in zijn moeders taal. Mercy sloeg haar hand voor haar mond. Ze voelde de barst recht door haar hart lopen. Meneer Kingley keek haar over zijn schouder beteuterd aan. Het spijt me, juffrouw Grove. Het is uw schuld niet. Bovendien heb ik er geen plannen meer mee. Voorzichtig trok hij het losse stuk weg en de mannen tilden de lijst op. Waar zullen we het neerzetten? Voorlopig maar op zolder, bij de rest van mijn dromen en hoop. Mercy bedacht dat God geen gemak en geluk in dit leven beloofde, maar hij beloofde wel vrede en vreugde. En ze was vast besloten die allebei vast te houden. De volgende ochtend werkte Mercy en Mathilde met het personeel samen aan een vroege voorjaarsschoonmaak om Ivy Cottage klaar te maken voor de nieuwe bewoners. Er was enorm veel te doen en ze waren maar met weinig. Becky Morris bood aan de muren van het voormalige schoollokaal te verven, die verschoten bleken nu het grote schoolbord was weggehaald. Om meneer Bazou niet de ramen aan de buitenkant te laten lappen, hij was de jongste niet meer, leende Mercy een hoge ladder van Becky en nam een van de jongens aan, van Mullens aan. De flinke jongens die altijd op zoek was naar extra werk, hielp meneer Bazou ook de oude slaapkamermeubels van haar grootouders naar beneden te halen, die de afgelopen 10 jaar op zolder hadden gestaan. Om na al die extra uitgaven te bezuinigen op het huishoudbudget, gebruikten ze eenvoudige maaltijden met weinig vlees, terwijl ze plannen maakten voor een luxurieus diner om George en Helena thuis te verwelkomen. Op moeder hadden ze een keukenmeid in dienst genomen om mevrouw Timmons te assisteren. Haar vader had toegezegd hun toelage overeenkomstig te verhogen, maar dat was nog niet gebeurd. Mercy hoopte dat hij het gauw deed, vooral nu ze geen inkomsten meer had van de school en de eindjes aan elkaar moesten zien te knopen. Ze werkte gestaag door tot de terugkeer van haar broer. Het pasgetrouwde stel zou om 4 uur arriveren. Tegen 3:30 stond mevrouw Timmons zwetend en met een rood hoofd van inspanning over het hete fornuis gebogen en de nieuwe keukenmeid Kitty McFarland leek elk moment in tranen uit te kunnen barsten. Agnes Woodbed rende heen en weer tussen de keuken en de eetkamer, dekte met het mooiste porselein en tafelzilver en schikte bloemen uit de kast van mevrouw Busby op tafel. Mercy en Mathilde scharrelden ook rond, trokken hier en daar iets recht en legden de laatste hand aan de in oude glorie herstelde ouderslaapkamer. Mercy zette een vaas met kastbloemen op het nachtkastje, controleerde of de fris gewassen handdoeken netjes opgevouwen op de wastafel lagen en streek het kantenkleed gekocht bij de dames Koek glad op de toilettafel. Spoedig was de kamer fris en netjes. Maar een blik in de spiegel in het voorbijgaan vertelde Mercy dat zij dat niet waren. Tante Mattie, doe uw schort aan. Ze kunnen hier ieder ogenblik zijn. Mathilde deed het en nam Mercy op. En jij moet een andere jurk aantrekken. En je haar kammen, kind. Misschien kunnen we ons allebei beter verkleden.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Jusqu'au bout du monde, je me ferai un grand nom si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. Je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi. Peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai. Dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes. Mon amour, crois-tu qu'on s'aime?
Mathilde stemde toe en Anna krambachtige knik en verstrooide blik zag Mercy dat haar tante net zo zenuwachtig was voor de nieuwkomers als zij. De twee vrouwen trokken zich terug in hun slaapkamer en hielpen elkaar in een jurk die geschikter was om gasten te ontvangen. Vlug borstelde Mercy haar haar, stak het opnieuw op en keerde zich naar haar tante om goedkeuring. Goed! Heel aardig, kind. En ik? Mercy keek naar het magere, rood aangelopen gezicht, de ouderwetse lichtgele jurk en de piekige, grijzige krullen. Ze haalde een verdwaalde spinnenweb uit haar tantes haar en streek een rechtopstaande pluim glad. Perfect, denk erom, we moeten ons netjes gedragen, nu zijn wij de visite. Mathilde knikte. Ik zal het proberen. Toen het huurrijtuig arriveerde, wachtten Mercy en haar tante in de vestibule terwijl meneer Bazou de deur opende. Hij zag er netter uit dan anders in een fris gestreken, felgekleurd jasje op zijn traditionele losse broek. Zijn zwarte haar was zoals altijd bedekt met een zacht katoenen kapje. Door het raam zagen ze hoe een stalknecht van het rijtuig sprong om het trapje neer te laten en de deur open te doen. Toen liep hij naar de bagageruimte om de hutkoffers en de valiezen los te maken en aan meneer Bazou te overhandigen. Mercy's lange broer stapte als eerste uit. Beneden stak hij zijn hand uit om zijn bevallige echtgenote te helpen. Helena zag er koninklijk uit in het donkerrood met een gouden rijsjurk. En met een modieuze hoed erop. Ze keek naar Ivy Cottage. En als Mercy zich niet vergiste, was ze niet bijzonder onder de indruk van wat ze zag. Mercy's maag kneep samen. En in stilte vroeg ze God om hen te helpen de eerste ontmoeting goed te laten verlopen. Ze hoopte dat Helena de bediende van Ivy Cottage zou goedkeuren, die zich ongerust maakten over hun baan als ze hun nieuwe mevrouw niet behaagden. Toen stapte een tweede vrouw uit met donker haar en gekleed in een dienstbaar zwart met een stapel hoedendozen in de hand. Helena's kamenierster, vermoedde Mercy. Ze hoopte dat Agnes eraan gedacht had de kamer naast de haren ook in orde te maken. Mercy's hart bonste. Dwaas mens, het is je broer maar, met zijn vrouw. Er was niet zo bang voor te zijn. Naast haar klemde tante Mattie haar hand vast. Mercy stak haar hand uit om de deur te openen, maar Mathilde liet haar hand niet los en knikte Agnes in haar mooiste jurk en fris gewassen schort toe om open te doen. Haar tante had natuurlijk gelijk. De eerste indruk was belangrijk. Een vrouw als de vroegere Helena Maddox verwachtte dat een bediende de deur opende. Ze gaf ongetwijfeld de voorkeur aan een lange huisknecht in livrei, maar de kleine Agnes Woodbed of de stille meneer Bazou moesten maar volstaan. Althans, voorlopig. Mercy was benieuwd of en wanneer Helena veranderingen zou invoeren. Het was nu aan haar om de huishouding te leiden zoals het haar behaagde. Toen ze de vestibule betraden, strekte George zijn armen uit. Een charmante glimlach vormde kuiltjes in zijn wangen. Nou, daar zijn we dan. Welkom thuis, George. Tante Mattie glimlachte terug. George kuste zijn tante en Mercy op de wang en wendde zich tot zijn vrouw. Ik neem aan dat jullie mijn lieve vrouw nog kennen. Helena zei koel. Natuurlijk kennen ze mij, George. We hebben elkaar bij de bruiloft ontmoet en ik heb een naam, hoor. Inderdaad, Helena, al geef ik de voorkeur aan mevrouw Grove. Hij knipoogde naar zijn vrouw, maar ze sloeg geen acht op zijn plagerij. Fijn om je weer te zien, Helena, zei tante Mattie. Ja, welkom op Ivy Cottage, voegde Mercy eraan toe. Meneer Bazou was nog steeds bezig de bagage door de zijdeur naar binnen te dragen en ze zei, laat Agnes je spullen aannemen. Helena liet haar blik over Agnes' onaantrekkelijke gestalte dwalen en er verscheen een rimpeltje tussen haar wenkbrauwen. Mercy nam zich voor niet bevooroordeeld te zijn wat haar nieuwe schoonzus betreft. Dat Helena van rijke afkomst was, wilde niet zeggen dat ze kritisch was of moeilijk te behagen. Dat hoopte ze tenminste. Mercy lachte Helena toe. Het diner is bijna klaar en ik stel eerst wat wil opfrissen. Het diner? Zo vroeg? Oh ja, we zijn nu in landelijk Wiltshire. Met zijn charmante landelijke manieren. Wij zijn gewend later te dineren. Ik heb tijd nodig om te rusten en me te verkleden. Mercy's glimlach verflauwde. Ze dacht aan mevrouw Timmons slopende inspanning om een verfijne maaltijd te bereiden en om alles op het juiste moment klaar te hebben. Helena richtte zich tot Agnes. Een warm bad, alsjeblieft. Een warm bad? Nu iedere centimeter van het fornuis in beslag werd genomen door kookpannen en sudderende sauspannen en ze toch al zo weinig personeel te beschikking hadden. George keek van de een naar de ander en zei: schat, zou je bad niet kunnen wachten? Ik ruik het eten al en het water loopt me in de mond. Het is veel te lang geleden dat ik mevrouw Timmons kookkunst heb geproefd. Kom, schat. In de toekomst kunnen we andere etenstijden aanhouden. Maar als alles nu klaar is... Mercy's hart werd warm voor haar broer, die op dat moment minder een vreemde leek dan op de bruiloft en meer de broer die ze zich herinnerde.
Shadow, she sees something more, believes there's a light in me, she is sure, and her truth makes me stronger. Does she realize I awake every morning with her strength by
Hans en vrouw werden ijzig blauw. Ja, stel je voor dat jij een maaltijd moest overslaan, schat. Als het bad moet wachten, dan moet het maar. Maar ik heb minstens een uur nodig om te rusten en om het te verkleden. Ze klopte op George vest en keek Mercy aan. Het huwelijksleven doet je broer goed, zoals je ziet, juffrouw Grove. Hij is minstens 6 kilo aangekomen sinds onze verloving. Op onze huwelijksreis heeft hij zich door alle steden heen gegeten. Er verscheen een ongemakkelijke glimlach op het knappe gezicht van haar broer. En waarom niet? Wat een verrukkelijke gelegenheid om de keuken van verschillende streken te proeven. Heerlijk, beaamde Mathilde. We verheugen ons erop alles te horen over jullie reizen. Terwijl de nieuwkomers daarboven gingen om te rusten en zich te verkleden, snelde Mercy naar de keuken om mevrouw Timmons te vragen de maaltijd op te schorten. Mevrouw Timmons mopperde en ze zei dat het niet half zo lekker zou smaken als het een uur warm moest worden gehouden. Ze voorspelde dat de nieuwe mevrouw haar de laan uit zou sturen als ze ingezakte Yorkshire pudding, opgewarmd vlees en gestolde sauzen opdienden. Ze zal het wel begrijpen, zei Mercy om haar gerust te stellen. Zij was tenslotte degene die later wilde eten. Mercy hoopte tenminste maar dat ze het zou begrijpen. Kitty en Agnes waren nog jong en konden vast wel nieuw werk vinden, maar als Helena Zelda Timmons of meneer Bazou ontsloeg, zou het moeilijker voor hen zijn om een nieuwe betrekking te vinden. Mevrouw Timmons vanwege haar leeftijd en meneer Bazou omdat hij een buitenlander was in een land dat niet altijd gastvrij was voor mensen met een donkere huid. Beiden waren betrouwbaar en hardwerkend. Ze hoopten dat Helena daar ook zo over zou gaan denken. Een uur later betrad Mercy als eerste de eetkamer en keek toe hoe haar schoonzus de trap afdaalde in een helderblauwe japon met een hoge kanten kraag. De tengere vrouw bezat een lichte huid en delicate aristocratische trekken. Haar mondje was samengeknepen van koele hooghartigheid, maar ze was waarschijnlijk een engelachtig kind geweest met een stralenkrans van blonde krullen. Nu droeg Helena haar in een sierlijke stijl, met vlechten van oor tot oor en strak vastgezette krullen, die haar voorhoofd omzoomden als een gordijnkwastje. Mercy voelde zich groot, onbeholpen en slecht gekleed in haar aanwezigheid, vooral nu Helena's blik over haar onelegante gestalte dwaalde met stille afkeuring en medelijden. Toen iedereen aanwezig was en zijn plaats had ingenomen, overzag Helena de tafel waarop een soepterrine en een visgerecht stonden. Er zouden zeker nog meer gerechten volgen. Na 2 weken karige maaltijden rammelde Mercy's maag van de verwachting. Helena zei, wat een feestmaal, eten jullie 2 altijd zoveel? Nee, maar we wilden jullie de eerste dag een speciale maaltijd serveren. Aha. Mercy voegde eraan toe. Mevrouw Timmons is al jaren bij ons. En kort geleden hebben we een nieuwe keukenmeid in dienst genomen, zoals moeder had voorgesteld. Ik neem aan dat je vader de huishoudtoelage heeft verhoogd. Het verbaasde haar dat Helena dat onderwerp in gezelschap te sprake bracht. Dat is er wel van plan. George, ik zal hem moeten schrijven. Ik wil niet dat mijn bruidsschat opgaat aan de slagersrekening. Ja, schat, onmiddellijk. Toen ze aan de volgende gang begonnen, begon Mathilde over iets anders. Wat ga je doen, George, nu je terug bent in Engeland? Helena glimlachte. We verwachten grote dingen. Het parlement, wellicht. Zo, mompelde Mathilde twijfelachtig. Helena prikte met haar vork in een slappe klont deeg. Moet dit Yorkshire pudding voorstellen? Ja, ter ere van jou. Helena scheen niet onder de indruk te zijn en nog minder toen ze een lepel klonterige saus hief. Maar ja, luisteraars, dat was haar eigen schuld. Nou, ze eet het maar op, keurig bordje leeg eten, geen gezeur. En wij gaan er even weer van door tot de volgende week en we maken onze eigen maaltijden maar klaar. En dan hoop ik dat u smakelijk eet. En tot de volgende keer maar weer. Dag.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit Radio Texel.
Hey, een boodschap uit uw speakers. Radio Texel. Ideaal en direct gericht op uw doelgroep. En helemaal niet duur. Waar wacht u nog op? Alle info via reclame@radiotessel.nl.
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
Sta je ook te popelen om er weer op uit te gaan? Meld je dan nu aan als vrijwillig hulpverlener bij het Rode Kruis Texel. Wij zorgen voor goede opleiding en trainingsmogelijkheden, nog voordat de festiviteiten van start gaan. Dat heet goede voorbereiding. Meld je dan snel aan via ehbo.texel@rodekruis.nl of bel 065-16-13-699 voor meer informatie. Het Rode Kruis rekent op je.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
Levi van Eck met het NOS-journaal.